Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Pablo van der Poel van de Limburgse rockband The Wolf is hier na ene vanwege een nieuw album Thrust. Dat verschijnt komend weekende en morgen spelen ze in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Schrijver Walter van den Berg schrijft deze week elke nacht de dag van zich af. En dat doet hij ook vandaag en dat hoort u na ene. We beginnen komend uur met Mano Buzamur, De Belofte van Pisa. Zijn eerste roman werd in 2014 een groot succes. Het boek ging over een Marokkaanse jongen die terechtkwam op een wit lyceum, ontdekte al daar de pianomuziek, het meergangendiner, mocht mee met zijn vriendinnetje naar Frankrijk, ontdekte de literatuur, niet onbelangrijk, en hij ontdekte de lust en de meisjes. Een nieuwe roman, Bestseller Boy, los geïnspireerd op wat er daarna allemaal gebeurde in het leven. Een jonge schrijver wordt binnengehaald in de literaire wereld als een superster, verheugt zich in de aandacht van de pers, van de lezers en van nog meer vrouwen. Maar in zijn oude kringen en in zijn familie zijn de reacties wat minder vrolijk. Hoe meer de schrijver zichzelf in de nesten werkt, hoe beter zijn boek verkoopt. Mano Buzamur werd geboren in 1991. En hij zit hier tegenover me met een als altijd verzorgd kapsel. Mano, hartelijk welkom.
Dankjewel. Heel leuk dat ik hier mocht langskomen.
Wat is er allemaal gebeurd na de verschijning van je vorige boek?
Oh, wow. Ja, wat is er gebeurd? Ja, enorm veel, enorm veel. Ik was nog een baby toen het boek verscheen. Ik was 19 toen ik begon met schrijven. Ik zat op het Hervormd Lyceum Zuid en ik was 2 keer blijven zitten. 1 keer in de 2e klas en 1 keer in de 4e klas. Dat ik huisfeestjes, scooters en Burberry jassen veel interessanter vond dan leren. En toen ik 19 was, dacht ik, nou is het mooi geweest. Ik ga me storten op heel veel lezen en heel veel schrijven, want ik wilde een boek schrijven. Nou deed ik heel veel mee aan verhalenwedstrijden op de middelbare school en die won ik meestal. En een keer won ik zelfs €1000. Zo. En toen dacht ik, nou, ik vind dat schrijven heel erg leuk. Mensen vinden het kennelijk heel leuk. En nou ja, ik verdien er geld mee. Dus misschien moet ik mijn aandacht daarop vestigen. En dus na de middelbare school ben ik heel hard gaan lezen en heel veel gaan schrijven. En op een gegeven ogenblik was ik 22. En toen dacht ik, nou is het mooi geweest. Ik ga dat boek publiceren. En toen dat gebeurde, toen veranderde mijn leven compleet. In positieve zin, maar ook in negatieve zin. Namelijk, ik werd uit huis gezet door mijn ouders. En daardoor had ik 1 blik en dat was voorwaarts. En het was heel gek. Het was, ik leefde midden in een spagaat. En het ene moment was ik super gelukkig en het andere moment was ik echt super down.
Want je had gewoon 2 reacties. De reacties van de wereld waar je vandaan kwam.
Ja,
wat heb je ons nou geflikt?
Ja,
wat ben je voor matenaaier?
Ja, precies. Dat vond ik ook heel frappant en heel vreemd eigenlijk. Ik had wel wat speldenprikjes verwacht. Heb ik al eerder gezegd. Maar ik had nooit verwacht dat er zo'n hysterie zou ontstaan. Want ik, toen ik schreef, dacht ik, ik wil straks ook een rolmodel worden voor mijn soort mensen, weet je wel. Marokkaanse jongeren. Ik bedoel, zo veel rolmodellen hebben wij niet. We hebben Badr Hari en Ali B. En een Marcouche natuurlijk. Of Abu Taleb. Maar ik dacht, ik wil iets doen wat mooi is. En ik heb dat eerste boek echt uit een hele liefdevolle sfeer geschreven, weet je wel. En ik had niet verwacht dat mijn lui zich zo tegen mij zouden keren.
Wat was het moment dat dat gebeurde? Was dat het moment dat je op tv kwam? Of hadden ze het rustig gelezen?
Nou ja, dat was het vooral. Toen ik op televisie verscheen en het boek een beetje werd gelezen. Maar het was vooral, het werd gewoon rondgezongen dat ik een duivelsboek had geschreven en dat ik niet meer in God geloofde en sterk nog God belachelijk maakte.
En dan hoefde ze het ook niet meer te lezen,
nee,
want zo'n
precies,
boek ga je toch ook niet lezen.
De meeste mensen hadden het ook niet gelezen. Ik kwam op een gegeven moment een overbuurjongen van me tegen. Was vroeger een hele leuke knul. En die liet op een gegeven moment een baard groeien en zo. En als ik meestal om 2:30 s'nachts thuis kwam van uitgaan, dan liep hij naar de moskee, weet je wel. En dan groeten we elkaar. Voelde ik me altijd een beetje schuldig of zo. Want hij ging bidden. En ik kwam dan dronken thuis. En op een gegeven moment, nadat mijn boek verscheen, kwam ik hem tegen. En toen bespuugde hij me. En toen vroeg ik, wat ben je nou allemaal aan het doen? En toen, je hebt dat boek geschreven. Toen vroeg ik, heb je het wel gelezen? En toen zei hij, nee, maar ik heb wel gehoord en dit en dat.
Maar vermoedelijk als hij het had gelezen, had hij het ook niet heel leuk gevonden.
Nou, ja, nee,
ik denk
precies
niet dat het aan hem besteed zou zijn geweest.
Nee, precies, exact. En voor die mensen schrijf ik het dan ook niet. Weet je wel? Die zelfspot niet kunnen waarderen en ironie niet begrijpen.
En dat zijn er nogal wat die dat niet kunnen begrijpen.
Nee, en dat is heel jammer voor ze. Want ze missen een heel grote wereld.
Wat heeft je het meest pijn gedaan? Want je bent ook wel echt vrienden kwijtgeraakt. Je familie was boos.
Ja, ja. Wat me het meest pijn heeft gedaan is toch... Ik verwachtte niet dat mijn ouders daartoe in staat zouden zijn. Weet je
om
wel?
Jou eruit te flikkeren.
Ja, dat was volgens mij was dat wel heel... Ik heb daar nog last van. Weet je, als ik eraan denk, kan ik af en toe heel erg verdrietig worden. Vooral tijdens het schrijven van dit tweede boek. Dit boek heeft me echt fucking pijn gedaan. Maar ik moest dit doen. Ik moest dit verhaal vertellen. Het moest uit mijn systeem. Ik beschreef het in het Parool als een soort baggeraar. Die zich in mijn onderbewustzijn aan het graven was. Maar tegelijkertijd moet je het ook tot kunst verheffen en moet het mooi zijn en verleidelijk en wil ik literatuur scheppen en maken. En het heel erg uitnodigend maken voor de lezer. Want uiteindelijk doe ik het wel voor de lezer. En ik wil
het is
de
ook
lezer...
een vrolijk boek geworden.
Ja, ik wil de lezer vermaken, ontroeren en ontregelen ook. En inzichten geven in werelden die ze wel kennen, van horen en zeggen, maar van binnenuit niet kennen.
Je omschrijft je ouders eigenlijk als heel vrolijke, humoristische mensen.
Ja,
diepgelovig weliswaar, wat conservatief.
Ja.
Niet helemaal wegwijs in Nederland wellicht, maar het zijn vrolijke mensen. Er zit altijd wel humor in. In jouw omschrijving althans.
Nee, precies. Ik probeer natuurlijk ook... menselijke personages te maken. Misschien is het daardoor ook wel pijnlijk wat ze daarna doen met de hoofdpersoon. Maar het zijn ook lieve mensen, het zijn lieve lui. Ik kan niet anders dan liefdevol over mijn ouders schrijven. Het is bijna één op één. De ouders in het boek zijn bijna één op één mijn ouders. Het is heel liefdevol. En tegelijkertijd begrijp ik bij God niet waarom ze zo... waarom ze de Nederlandse taal bijvoorbeeld nog niet machtig zijn. En daar kan ik nog wel eens boos om worden.
Je vertelde net dat je twee keer was blijven zitten... en dat je dat thuis niet hoefde te vertellen... omdat ze toch niet wisten hoe dat zat.
Precies.
Wat blijven zitten was.
Ze snappen het schoolsysteem ook niet, weet je wel. En ja, er is niet echt een interesse in het kind. Dus ik kom uit een groot gezin, hè, 3 broers en 3 zussen. En mijn moeder die bleef thuis om voor de kinderen te zorgen. En mijn vader werkte ooit. Ik heb hem nooit werkend meegemaakt. Hij was schoonmaker. Hij maakte tram schoon in tramremise. Hoe heette die tram?
De remise.
Ja, daar waar de trams sliepen, zei mijn vader altijd. Daar maakte hij altijd tram schoon en zo. Maar ik heb hem dus nooit werkend meegemaakt. Ik heb hem altijd eigenlijk als een hele... vermoeide man meegemaakt.
Wat deed hij dan? Hij ging bidden?
Ja, bad veel. Keek veel televisie en ging vaak boodschappen doen. Naar de Albert Cuypmarkt om vis te kopen. Kookte graag. Ik praat in het verleden tijd alsof hij dood is, maar hij leeft gewoon nog.
Maar goed, toen was jij erbij en nu niet meer.
Ja, nee, precies. Exact.
Zijn ze inmiddels wel... Een beetje in het reinen met jouw schrijverschap?
Nou ja, niet zozeer in het reinen met mijn schrijverschap. Meer in het reinen met mij.
Dat jij een andere weg hebt gekozen.
Ja, en mijn vader en moeder zien dat ik het goed doe. En op mezelf woon en op mijn eigen benen kan staan. En dat mensen waarderen wat ik doe. Maar het schrijverschap begrijpen ze niet.
Je schrijft ook in de opdracht voor mijn ouders die gelukkig niet kunnen lezen.
Ja, voor mijn ouders die niet kunnen lezen, godzijdank. Ja, die zin, ik vond het een hele mooie openingzin. En het zegt meteen, het legt meteen de toon vast. En het is een heel gelaagde zin. Het is een pijnlijke zin. Het is een tragische zin, maar tegelijkertijd is hij ook heel geestig. En het is gewoon heel veelzeggend.
Maar er zijn heel veel schrijvers die ruzie hebben gekregen... dan wel met hun familie, dan wel met vrienden of anderen... omdat ze zijn gaan schrijven.
Ja.
Een schrijver die hecht aan zijn omgeving... die moet gewoon iets anders gaan doen.
Ja, dat is waar, ja. Ja, ik hoor het je zeggen.
Het wonderlijke is dat je eigenlijk zodra je ging schrijven ook zei, ik wil een bestseller.
Ja,
Maakt me niet uit. Het moet gaan verkopen. Ik wil een grootschrijver worden.
Ja.
Veel boeken verkopen. Voor mijn 25ste moet die er zijn.
Ja, dat was wel echt heel...
Een uitspraak op camera.
Ja, hoe oud was ik? 19 of zo? Nee, ik wilde heel graag een goed boek schrijven. En het moest een bestseller worden. En als het helemaal dan mee... mee zou vallen, dan moest het ook nog eens verfilmd worden. En al die dingen zijn onderhand gelukt.
De filmrechten zijn verkocht.
Ja, ja.
Het boek is een bestseller geworden.
Ja, ja. Ik heb heel veel geleerd van andere schrijvers. David Benioff is er een van. Die heeft The 25th Hour geschreven en City of Thieves. En die heeft ook heel veel andere films geschreven. En die doet mee aan aan The Game of Thrones. Weet je wel, hij schrijft het scenario van die boeken. En toen ik zijn boeken las, dacht ik, oké, ik wil doen wat hij doet. Hij schrijft boeken die ook verfilmd worden. En toen, ja, dat wilde ik heel graag. En de afgelopen tijd heb ik ontzettend veel samengewerkt met Robert Alberding Tijm.
Scenario schrijver.
Ja, ja, je krijgt de groeten nog trouwens. En die heeft het filmscript echt... Ja, daar heeft hij echt een waanzinnig mooi ding van gemaakt. En hij heeft scènes uit mijn boek naar een veel hoger niveau getild. Zo hoog dat ik soms denk van... Godverdomme, ik had die scènes in mijn boek willen opschrijven. En dat is een hele mooie samenwerking geweest met hem.
Dat boek is zeer aan hem besteed om te doen.
Ja,
dat soort tegendraadsheid, daar houdt hij van.
Ja.
Die humor, die zal hij leuk vinden.
Ja, nou, ik was een heel erg fan van hem voordat ik hem kende. Dunja en Daisy natuurlijk gemaakt. En Adam en Eva, nog hele mooie andere dingen. Maar ik waardeer hem enorm. Het is een dierbare vriend van me geworden.
Het is altijd interessant hoe in een leven er meerdere paden voor je zijn uitgestippeld. Je had zeg maar de weg van je ouders kunnen gaan. Dan was je nu een vroom moslim.
Ja.
Dan werkte je hard aan vermoedelijk een eigen winkel of zoiets. En dan heel veel bidden.
Ja, ja.
Of je had de weg kunnen gaan van je buurtgenoten. En dan reed je nu waarschijnlijk in een verlaagde auto. En verdiende je geld op iets minder...
Ja, heel gek hè, hoe dat allemaal
zonlicht verdragende wijze. En,
ja, ja.
En je eigen weg. Maar dat is echt jouw eigen weg geweest, om de literatuur in te gaan.
Ja, ik kan nog herinneren hoe dat eigenlijk begon. En dat begon bij een ontmoeting, een hele speciale ontmoeting op de Albert Cuypmarkt. Ik werkte daar en op een gegeven moment moest ik boodschappen doen. Dus ik liep door de Albert Cuypmarkt tussen al die marktkraampjes en die schreeuwende marktkooplui. En toen kwam ik een meneer tegen en we keken elkaar even aan. En ik herkende hem, want de avond daarvoor zat hij bij Paul Witteman. En ik sprak hem aan en ik zei, dag meneer, u zat gisteravond bij Paul Witteman. En hij zei, ja, dat klopt. Hoe vond je het? Ik zei, ja, u was heel erg geestig. En toen zei hij, nou, ik heb het net teruggezien en het was helemaal niet zo goed. En we stonden bij een sinaasappelsapkraampje. En hij vroeg mij toen in het vloeiend Arabisch of ik een glaasje sinaasappelsap lustte. En het was een blanke man. Dus ik vroeg me van, hoe kan jij in godsnaam Arabisch spreken? Bent u een undercover agent? En toen moest hij heel hard lachen en zei, nee, ik heb voor de NOS als verslaggever gewerkt in het Midden-Oosten. Ik heb er ook gewoond. Ik heb ook Arabisch gestudeerd. En toen gaf hij me zijn visitekaartje en dat was Joris Luijendijk. En ik vertelde hem dus dat ik ook aan het schrijven was. En hij wilde weten waarover ik schreef. En ik schreef toen gevangenisbrieven naar mijn broer. En ik dichtte wel eens. En ik was 16 jaar oud of zo. En toen spraken we af later. En droeg ik hem stukken voor uit mijn schriftjes wat ik geschreven had. En toen stelde hij mij voor aan mensen van zijn uitgeverij. En toen vertelde hij van, ja, god zo, je moet echt een boek gaan schrijven. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
Maar je hebt meer van die mensen die je echt hebt aangesproken of opgezocht of aangeschreven. Echt het verhaal van iemand die in andere kringen binnen wil komen.
Ja, het is niet zozeer... eigenlijk wel. Ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. En ik vind het heel leuk om mensen te ontmoeten. En Ja, ik heb eigenlijk wel rolmodellen nodig gehad in die zin. En ik ben ook heel blij dat ik me aan ze heb kunnen optrekken.
Je bent ze zelf gaan zoeken, bedoel je?
Ja, ja. En ja, eigenlijk wel. En of ze kwamen toevallig op mijn pad en ik sprak ze gewoon aan. En ik was gewoon heel erg nieuwsgierig en naar wat ze dan deden. En naar verhalen vooral, weet je wel. En ze boden me hun hand. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. Een Joris Leijendijk, een Herman Koch. Robert Vuijsje. Dat was heel geestig. Ik zat gisteren trouwens met Robert Vuijsje bij Pauw. En de avond daarvoor was hij ook op een boekpresentatie. En hij zei nog, wist je nog, dat is echt 9 jaar geleden, toen je me gewoon aansprak in de gemeente. Ik sprak hem aan en ik zei, dag meneer, ik ben heel erg fan van uw boek. En ik ga ook een boek schrijven. ik deed dat soort dingen als kind.
Nou, dat is goed. Je moet een beetje bravoer hebben en moed en op mensen afstappen.
Ja. Ja.
Alleen zul je het niet doen.
Nee, ja.
En maar wat jij beschrijft in je werk is iets dat ik vaker hoor en lees van jongens van Turks of Marokkaanse afkomst. Mm-hmm. Die dan een prachtige CITO-toets hebben en ook wel mooie cijfers. En die zich verder ook wel redelijk gedragen voor een jongeling. Mm-hmm. En dat dan toch het advies komt, ga jij maar naar het VMBO.
Ja, ja. Dat kreeg
Want daar voel jij je thuis? Of jouw soort mensen die redden daar wat makkelijker?
Ik scoorde. Ja, ik kreeg van mijn groep 8 juffrouw toen er tijd te horen dat ik een VMBO-advies kreeg. En ik dacht aanvankelijk serieus dat ze een grapje met me maakten. En ik lachte en zo. Heel geestig. Maar wat is mijn advies? Nou, ze zei, dat zeg ik net, VMBO. Ik zeg, maar ik wil naar het lyceum. Ze zei, maar dat kan niet. Ik zeg, maar ik wil daarheen. Ik wil daar heel graag heen. Ik ben er al langs geweest met die open avonden en zo. En toen zei zij letterlijk, als je daar heel graag heen wil, laat maar het tegendeel zien op de CITO-toets. En ik heb die trut toen de rest van het jaar niet meer aangekeken en doodgezwegen. En ik heb toen heel hard mijn best gedaan op de CITO-toets en scoorde 549, geloof ik.
Dat zegt me allemaal niks, hoor. Maar...
Ja, volgens mij was het zo'n royaal VWO.
Helemaal paars boven in de meter.
Precies. Dus, en toen wilde ik heel graag dus naar het lyceum en ik schreef me in en zo. En op een gegeven moment moest ik ook nog eens op gesprek komen bij docenten Nederlands om te kijken wat voor vlees ze in de kuip hadden. En toen vroeg ze me van, als ik je aanneem, beloof je me dan dat je heel hard je best zal doen? En ik zei, ik beloof het u, mevrouw. En toen heeft zij mij aangenomen tegen de wetten in. Het was de vrouw van de rector. En Nancy Kamphuizen ben ik nog eeuwig dankbaar. Ik heb nog gisteren nog contact met haar gehad.
Maar je best heb je niet echt gedaan, want je bent zeker blijven zitten.
Nee, maar ik heb wel een boek over die school geschreven. Ah, ja, dus ik heb me redelijk onsterfelijk gemaakt.
Maar dat is een grote wending geweest. Ja. In andere kringen komen, of in een andere school komen. Ja. Een andere omgeving waar je gevoed werd met boeken, met literatuur. Ja. Waar je een bibliotheek pas leerde kennen en ook aanvroeg.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En waar je verliefd werd.
Ja, heel erg.
De liefde die in het vorige boek en in het huidige boek ook nog langskomt.
Ja.
Het meisje uit Zuid.
Juist, ja.
Wat heeft ze allemaal voor jou betekend?
Oh, veel. Heel veel. God, nu word ik een beetje emotioneel.
Want het is niet meer, hè?
Nee. Ik heb er een beetje moeite mee. Nee, ik hou zielsveel van haar. Ze heeft me totaal kut. Kunnen we iets anders aansnijden? Want straks ga ik janken hier.
Echt waar?
Ja. Het is 2-3 weken geleden uitgegaan. Dus,
ja joh, liefdes komen, liefdes gaan.
I know. Maar deze zat heel diep.
De volgende zit toch veel dieper.
Nee, laten we het hopen. Nee, maar wat zij voor mij heeft betekend, heel veel. Ze heeft de wereld voor me verbreed. Ik heb door haar ook anders leren kijken naar de wereld. En dat... Ik heb iets heel dieps gevoeld op een hele jonge leeftijd. En ik ben heel blij dat ik dat al heb meegemaakt. En dat ik daar ook heel goed over kan schrijven in mijn boeken.
In het laatste boek gaat het uit. In het vorige boek speelt de rol de chique restaurants, de mooie vakanties en de mooie meisjes. In het laatste boek is de schrijver succesvol, maar zijn relatie strandt. Er komen een hoop vrouwen voor terug. Mm-hmm. Er komt een soort losgeslagen fase eigenlijk.
Ja, een seksuele renaissance.
Waarmee je ook in de meest klassieke Nederlandse literatuur terechtkomt. Van Wolkers tot Reven. God eruit, seks erin. Mm-hmm. Bij jou is er gewoon Allah eruit, seks erin.
Ja, het is een soort...
Maar ik zie de parallel wel.
Ja. En het is een soort... Nou ja, toen ik heel veel begon te lezen en te schrijven en zo... toen ging ik me ook verdiepen in de islam. Voor het eerst eigenlijk. Ik ging altijd naar de Koranschool en zo. En ik leerde al die versen uit mijn kop. Die ken ik nog steeds trouwens uit mijn hoofd. Maar de daadwerkelijke betekenis daarvan, dat werd ons nooit verteld. Want die Koranversen zijn... in het klassiek Arabisch. Dat is een soort Latijn, weet je wel. Dus, en toen ik op een gegeven moment begon te lezen... toen ging ik ook me verdiepen in de islam. En hoe meer ik die verhalen las... hoe minder ik dus in een god en al die profeten ging geloven. En de godsdienst heeft eigenlijk plaatsgemaakt voor literatuur.
Niet zozeer seks, maar literatuur.
Oké, literatuur en seks. Vooruit. Ja, nee. Dat precies.
Maar ook een wereldlijk leven. Want daar staat het eigenlijk voor. De lust en het genot. Het is het richten op het hiernamaals.
Ja.
Gedraag je nu maar en dan komt straks de beloning.
Precies.
Of we zien straks wel, maar we gaan het nu alvast leuk hebben.
Exact. Ja, ik geloof daar niet in, man. Ik wil de hemel nu, zegt mijn hoofdpersoon ook. En dat geldt ook voor mij. Ik wil niet warm gehouden worden. Ik bedoel, mijn vader, die ziet dit leven als een soort proefwerk. Als een grote toets. En dat zegt hij ook. Dit leven telt niet, zoon. Want het leven hierna, daar, dat is pas het echte leven. En dat is heel treurig. En zo wil ik niet leven. Dat wil ik gewoon niet.
Op een aantal momenten plaats je die twee op elegante wijze tegenover elkaar.
Dankjewel.
Het leven van de lust en van het hedonisme en het geloof waar die vandaan komt. Mm-hmm. Dat hij dan zijn vader ziet opstaan of voor de Ramadan, omdat er gegeten mag worden.
Ja.
Terwijl
ja.
hij net terugkomt van het uitgaan in dampende seks is... verzand geraakt.
Tegenover het ouderlijke huis. Hij heeft een vriendinnetje ontmoet dat tegenover het ouderlijke huis woont. En een jaar nadat hij dan uit huis is gegooid... ziet hij midden in de nacht zijn familie ontwaken. En dat was dus een hele veelzeggende, pijnlijke... maar tegelijkertijd ook hele mooie scène, denk ik, in het boek. Heel veel meelezers en mensen die... het boek al hebben gelezen nu. Het is 2 dagen geleden uitgekomen. Die vinden dat een van de mooiste scènes, ja. Dus,
omdat die twee zo recht tegenover elkaar komen te staan.
Exact.
De andere keuze in het bestaan.
Ja, en het is in dezelfde straat en echt 20 meter van elkaar verwijderd. En soms kunnen dingen heel dichtbij zijn... maar tegelijkertijd zo ver weg van elkaar staan. En dat is wat ik met die scène eigenlijk wilde laten zien... Mijn vriendinnetje die woonde ook echt 3 woonblokken verderop bij mij. Maar als ik haar niet, op het lyceum had gezeten, was ik haar nooit tegengekomen. Sterker nog, waar ik woon in de Pijp, dat is echt 4-5 minuten fietsen van het lyceum. Maar het is wel een totaal verschillende wereld. Het is heel fascinerend.
Hoe dat langs elkaar heen leeft en hoe je kunt oversteken. En wat erbij komt kijken als je van richting verandert.
Ja. Als je maar...
die schrijver die het succes heeft in jouw boek... die heeft een tamelijk losgeslagen fase daarna.
Ja.
Hij gaat zich misdragen in interviews... of hij versiert meer vrouwen dan die aan kan eigenlijk. Hij is eigenlijk totaal het pad kwijt. Is dat ook jou overkomen? Was je het anker kwijt?
Zo kun je het wel stellen. Tegelijkertijd wilde ik dat leven hebben, weet je wel. Ik wilde bemind worden. En ik zocht ook gewoon warmte en liefde. En
aandacht.
Aandacht. En ik vond het heel fijn om met vrouwen te zijn. En jonge stadsbewoonsters en al hun verhalen aan te horen. En ik vond het heel ontroerend als ik dan bij ze thuis kwam. Ik kon heel erg genieten van, weet ik veel, sokjes op de grond. Of een sport-BH dat aan het opdrogen was. Ik kon daar heel erg van genieten.
Was het een gelukkige tijd? Zoals je er nu op terugkijkt?
Ja. Ja en nee. Dat ze dubbelen eraan. Maar ik ben wel heel blij dat ik door die fase ben geweest.
Maar het heeft je wel je relatie gekost, waar je nu verdrietig over bent.
Oh ja, nee.
Of ligt dat genuanceerder?
Nee, dat ligt genuanceerder. We hadden een time-out van 1,5 jaar. Zij was op reis. En we gaven elkaar een soort vrijbrief. In die tijd heb ik de bloemetjes buiten gezet.
Conform de afspraak.
Exact.
Alleen het tweede deel van de afspraak komen daarna weer bij elkaar. Dat is niet helemaal gelukt.
Nee, ja. Nee, jammer
genoeg. Zo gaan die dingen.
Ja.
Wil je eigenlijk ook iets bereiken in je oude zel? Is dat eigenlijk iets dat je hoopt? Dat jij misschien wel een lichtend voorbeeld bent voor jongeren? Of dat jij misschien kunt laten zien van jongens iets meer humor erin? Of relativeer dat geloof een keer? Ja. Heb je daar enig ambitie in?
Soms wel, maar ik denk daar niet zo heel veel over na. Alleen, ik zie wel dat er dus een verandering aan het plaatsvinden is. Ik krijg veel berichtjes, vooral van Marokkaanse meisjes, heb ik al eerder gezegd. Die het heel bevrijdend vinden om mij te zien spreken op televisie of om te horen ergens. En dan lezen ze mijn boek en dan vinden ze het heel fijn. En dan bedanken ze me ook daarvoor en zo. Maar dan zeggen ze wel van, ja, ik had gewild dat ik de ballen had zoals jij om mezelf te zijn. Maar ja, ik kan dat niet, want ik woon nog bij mijn ouders. En mijn ouders zouden dat natuurlijk heel erg vinden. Maar ik denk wel dat het gewoon goed is dat er gezegd wordt.
Dat iemand het spot of pret maakt.
Ja, ja. En er is ook een hoop zelfspot. Want ik heb die zelfspot van de straat, weet je. Van het pleintje waar we elkaar allemaal afmaakten. Omdat ik het op een manier heb gedaan wat nog niet eerder is gebeurd. Nou ja, Ben Ali is me voorgegaan. Bouazza, Naïma El Bazaz. Maar elke keer is het toch een soort van iets wat gewonnen moet worden. Veroverd of zo.
Het lijkt zo alsof het gewoon is, als je dat doet, dan word je uit de kring gestoten.
Ja.
En dan vinden mensen in de andere kring, die vinden het hartstikke mooi.
Ja.
Maar in
ja,
de oude kring niet.
Het is heel gek, want ik heb dus een boek geschreven. En ik heb Marokkaanse jongeren een stem gegeven in een overwegend witte literatuur. En zij worden boos op mij. Weet je wat? Dus ik snapte het ook niet.
Ze zouden je eigenlijk dankbaar moeten zijn.
Ja, precies. Maar misschien gebeurt het wel over 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar ooit.
Of nooit en dan fuck it. Dan heb je een mooi boek geschreven. Exact. Wie het mooi vond, heeft het gelezen.
Precies.
Je kunt niet erkenning krijgen van iedereen.
Nee, en ik hoef hun erkenning ook niet. Dat ik bedel er ook niet naar of zo. Weet je wel, ik ben niet. Ja, is prima.
De schrijver in het boek die krijgt steeds meer succes naarmate die ook een zekere mate van brani vertoont.
Ja.
Als die een interview verprutst, dan belt Mai Spijkers, de uitgever.
Ja.
Die je nu tot literair personage hebt verheven.
Ja.
Werd tijd trouwens dat iemand dat deed.
Ja, toch?
Ja, ik vind het een mooi geslaagd personage geworden.
Dankjewel. Ja, ik heb heel goed nagedacht van hoe ik hem zou neerzetten. Het is een soort vaderfiguur voor de hoofdpersoon. Nadat hij zijn vader kwijtraakt, neemt hij de vaderrol over. En zoals dat met vader- en zoonrelaties gaat, ja, af en toe gaat dat er heftig aan toe. En dat heb ik wel heel geestig gedaan, vind ik zelf. En hij ook trouwens. En hij moest er heel hard om lachen.
Maar dan belt hij na zo'n mislukt interview van dit kan je niet maken en dit kost je carrière. Ja. En dan is er weer een druk bij. En weer een druk en weer een druk. Ja. En hoe grover die het maakt, hoe meer sensatie, publiciteit, aandacht, ophef en dus ook verkoop er is.
Ja, en hoe meer hij dus in de Penari wegzinkt. En ongelukkiger hij ook hij wordt, hoe meer drukker. Ja, ik vond het parallel vond ik heel erg interessant. En pijnlijk ook tegelijkertijd. En ik denk dat ik dat het verhaal daardoor ook beter is geworden daardoor. En een goed verhaal moet pijn doen ook. Dit boek heeft me pijn gedaan.
Heb je angst gekend tijdens het schrijven? Als het bijvoorbeeld gaat over de profeet of over Allah. Heb je op zulke momenten gedacht, misschien ga ik hier het ver, hier moet ik me even inhouden? Of...
Zeker niet. Gewoon
totaal helemaal niet.
Nee, nee. Met mijn eerste boek heb ik wel eens gedacht van, oh, wat zou die ervan vinden? En wat gaat die ervan vinden? En zullen ze wel niet boos op me worden? Maar met mijn tweede boek niet. Kijk, met mijn eerste boek was ik een beetje naïef. Ik had de slagkracht van woorden een beetje onderschat. Vooral op domme mensen, onwetende mensen. Maar met mijn tweede boek ben ik bedachtzamer geweest. Ben ik erachter gekomen dat het schrijven een soort toverstokje in mijn handen heb. Dat vind ik oké. Ik kan het goed bedienen. Nu aanwenden. Ja, exact. En ik denk dat ook het groot verschil is met mijn eerste boek. Het tweede boek is meer. Het is volwassener. Het is rijper. Het is composed. Het is. Zwaarder, maar tegelijkertijd heeft het zijn lichtvoetigheid niet verloren.
Maar je scheert er langs. Je hebt bijvoorbeeld als titel van het boek de proleet Mohammed. Mohammed de proleet.
Ja, ik vind het zo.
Maar dat slaat op de hoofdpersoon. Het slaat niet op de profeet.
Ik vind het zo geestig. Weet je, ik kan er soms nog om lachen. Ik weet niet hoe dat idee bij me is binnengekomen. Maar ik vind het zo geestig dat je met één letter, door één letter te veranderen, zo'n woord een compleet andere lading kan meegeven. Dat het meteen een andere betekenis krijgt. En ik moet er heel vaak om lachen eigenlijk. En ik denk als de profeet en Allah echt bestaan, dan zouden ze er ook om moeten lachen.
Dan zouden zij wel de lol ervan inzien, maar
zeker. Ik bedoel, zij hebben ons gemaakt, toch? Wij zijn door Allah gemaakt, dus die man moet wel heel veel humor in zijn donder hebben.
Ja, maar ze hebben geen controle meer over hun eigen achterban. Dat is het probleem van de profeten en de goden, denk ik wel eens. Mm. Je zat een tijd in een oud rechtbankgebouw, in een oude rechtszaal. Een soort anti-kraakwoning of een dergelijke constructie.
Ja. Ja.
Daar ontving je vele meisjes. En daar,
aan de Prinsengracht.
Aan de Prinsengracht, doe maar chic.
Ja. Dat is echt om het hoekje bij het Leidseplein. En ik kwam daar terecht via een bevriende fotograaf. En ik had de hele derde etage tot mijn beschikking. En ik betaalde 200 piek. En ik zat in een oud rechtszaaltje. En daar verbleef ik 2 jaar. Nadat ik uit huis werd gestuurd. En daar heb ik een hele, hele mooie tijd beleefd.
En je werd er laatst gefilmd toen het ging over het ezelsproces van Reven.
Ja. En het gekke is dus is dat Reven daar ooit moest voorkomen. Ik ook. Mijn broer ook. Dus,
iets anders.
Ja, precies.
Voor iets heel anders.
Ja. Dus dat is. En op een gegeven moment had ik de voordeursleutels van het pand. En dat gaf me toch wel echt een soort machtig gevoel. Een soort kick. Heel gek hoe.
Bijna alsof jij de hoeder van de rechtbank bent, de beheerder.
Het is heel gek hoe de realiteit soms gekker kan zijn dan fictie. Ik 10 jaar daarvoor daar een beklaagde bankje zat. Mezelf vrij te spreken voor iets wat ik gedaan had. En 10 jaar later woonde ik er. En nu heb ik het allemaal opgeschreven in mijn tweede boek. Dus dat is wel heel geestig.
Maar je zei toen in dat interview, dat ging over Reven, het ging over de vrijheid van meningsuiting. Toen zei je een aantal dingen waar het eigenlijk blijkt dat je je wel zorgen maakt over het klimaat in Nederland. Je was bezorgd van aard over wat de kunst nog kan doen en of de grenzen van de kunst niet worden afgekneld. Of er eigenlijk nog wel de ruimte is om alles te schrijven. Zoals je net zei van, het is kunst, ik moet ergens kunst van maken.
Ja, nee, volgens mij heb ik gewoon gezegd dat ik juist in de literatuur heel vrij ben en dat ik me heel vrij voel. Maar ja, dat heb ik geloof ik gezegd, toch?
Maar de context was wel dat het niet meer door iedereen begrepen werd en dat je werd nagejoeld en ja, bespogen. Ja, nee, en ja, dat veel ja. mensen eigenlijk niet meer begrijpen dat het geschreven woord iets anders is dan de strikte waarheid. Dat het ook een soort spelelement in zich
ja,
heeft.
Ja, dat begrijpt, dat is bij sommige mensen niet goed gevallen. Dat begreep ze niet. Maar ja, daar kan ik verder niks aan doen, toch?
Kan je niks schelen eigenlijk?
Ja, nu niet meer. Eerst wel. Ik ben nu nog steeds een beetje op mijn hoede. Ik was 2-3 weken geleden scooterde ik door de stad en werd ik weer bespuugd door een oud buurjongen weer. Nou, nu buurjongen, oud buurtgenoot. En toen ben ik met mijn stomme kop gestopt en teruggekeerd. En toen parkeerde hij zijn scooter op de stoep en ik ook. En vroeg ik hem waarom hij dat deed. En toen zei hij, ja, ben je nou moslim of niet? En ga je terugtrekken wat je allemaal hebt gezegd of niet? En toen werd ik heel kwaad. En toen pakte ik zijn scootersleutels en gooide die op de grond. En toen zei ik, raap ze maar op. En toen ben ik weer weggescooterd.
Hoe scooter jij door die stad, joh?
Ja,
je kent alle hoeken. Je kent de huizen in Zuid. Je kent de Schrijverspanden, de Prinsengracht. Het pand van Prometheus. En je kent ook alle andere scooterende Marokkanen. Die kunnen spugen. Dan moet je laveren.
Ik heb de stad in mijn... Ja, de stad
je kent
is
alle
van
hoeken.
Mij, man. De stad is... Nee, ik hou van Amsterdam. En ik ken heel veel mensen. En ik ken alle hoekjes. En ik maak heel veel dingen mee. En ik ben daar heel blij mee. Ja. Ah, over die jongens gesproken. Er was 2-3 maanden geleden was er een liquidatie uitgevoerd voor de deur bij mijn ouders. En dat was best wel heftig, want ik kende die jongen van vroeger. En na de publicatie van mijn roman keek hij me niet meer aan en groette hij me niet meer als ik hem begroette, weet je wel. En vanwege de inhoud van mijn boek. En later is hij dus geliquideerd en kreeg ik dus te horen dat hij moordaanslagen beraamde en vluchtauto's regelde en de Kalashnikovs kocht.
Maar zo heb je wel weer oud-buurtgenoten en oud-kameraden en familieleden die in aanraking komen, ofwel met andere criminelen of met de politie. Er zijn natuurlijk veel mensen minder mooi geëindigd dan jij.
Ja.
In die zin.
Ja, gek.
Het mooiste aan het eerste boek was dat die jongen uit het niets ineens gek wordt van de pianomuziek.
Ja.
Een vleugel zijn kamer in laat takelen.
Ja, ja,
en
ja,
dan voeg je één element aan zo'n personage toe waardoor niemand het meer begrijpt.
Vertel.
Dat zo'n jongen van pianomuziek houdt. Dat maakt
precies.
Het ineens een totaal ander persoon.
Exact. En je
voldoet aan het cliché en ineens helemaal niet.
Nee, precies. En volgens mij hoef je dan ook niet uit te leggen waarom die van pianomuziek
houdt. Dat is gewoon zo. Ineens was er Chopin.
Precies.
En Simeon ten Holt. En...
Ja, ja. En ik vond het een heel mooi beeld om zo'n vleugel... Die zijn broer dan bij elkaar jat... Omhoog laat takelen en in zo'n sociale woning terechtkomt. Ik vond dat beeld gewoon heel mooi. En in een veel te kleine kamer, zo'n enorm Steinway en Sons ding... In de verfilming gaan we er natuurlijk
een mooie scène van maken.
Ja, ja, ja.
Juist die
muziek
scène
speelt een hele grote rol ook in die film. Dus daar ben ik heel blij mee.
Ook de klassieke muziek, de pianomuziek.
Ja. Juist in die scène?
Juist die scène wilde aanvankelijk een redacteur van een eerdere uitgeverij eruit mollen.
Ja, ja.
Die zei, die piano, dat denk ik, weet je.
Ja, nou, niet zozeer de piano, gewoon echt de muziek. Vond de redactrice in. Dat vond zij niet.
Geloofde ze niet?
Nee. Nee.
Dan moet je toch als jong pikkie sterk staan. Om tegenover zo'n redacteur te zeggen: nee, hier gaat het over.
Ja, nee,
dit is nou net precies de essentie van mijn boek.
Exact, het hart van het verhaal. En daar was het niet mee eens. En toen werd ik een tijd lang genegeerd. En toen dacht ik, ja, stik maar. Ik zoek het wel uit.
Dan maar een volgende uitgever.
Ja, tuurlijk.
Ja, dat is zelfvertrouwen.
Ja, ik ben wel echt 2-3 weken heel erg ongelukkig geweest. Want het manuscript was af. En ik dacht, godverdomme, heb ik nou 2-3 jaar van mijn leven zitten verspillen aan iets wat nooit gepubliceerd zou worden? Wie denk je wel dat je bent? Dacht je nou echt dat je schrijver zou worden? Je ouders kunnen niet eens lezen en schrijven. Hou eens alsjeblieft op. Ik zat me helemaal te kwellen. En op een gegeven moment vat ik het moed op vat ik wat moed op en kreeg ik een berichtje van een oud scholieren dat bij Prometheus werkte. En ze vroeg, hey, jij was toch bezig met een boek? En ik zei, ja, dat klopt. Toen zei ze, stuur maar even het manuscript op. Dan laat ik het. Dan speel ik het door aan een hoofdredacteur. En dat gebeurde. En een paar dagen later zat ik bij Mai aan tafel. En kon ik het eerste boekcontract tekenen. En dat deed ik. En hij beloofde me alles. Hij vroeg mij tijdens dat gesprek, wat zou je willen hebben? Ik zei, waar heb je het over? Toen zei hij, ja, wat zou je willen qua publiciteit? Toen zei ik, talkshows? Toen zei hij, schreef hij op talkshows. Wat nog meer? Toen zei ik, weet ik veel, interviews in alle grote kranten. En dan zei hij, interviews in alle grote kranten. Wat wil je nog meer? Ik zei, we hebben mega postercampagne door de stad. Postercampagne door de stad. Wil je nog iets? Toen zei ik, ik denk dat dit wel genoeg is.
We zijn er wel.
We zijn er nu wel. En dat heeft hij allemaal
waargemaakt.
Ja, en daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En het is een spitse, snelle, uitermate charmante, geestige man die niets van stoppen weet. Ik sport wel eens samen met hem en hij houdt mij gewoon bij. Fascinerende man.
Maar goed, naast alle complimenten aan Mai Spijkers is natuurlijk ook gewoon een zakenman met dollartekens in zijn ogen. Nou ja, die van maatpakken houdt en denkt, hoe ga ik het volgende maatpakje nou weer betalen?
Ja, daar is niets mis
in
mee.
Die zin, nee, het is een emabele paling in olijfolie die zich goed manifesteert in de literaire wereld, toch?
Ja, ja.
Hoe ver reiken jouw ambities?
Oh, wauw, goede vraag. Ik zou heel graag boeken blijven willen schrijven, maar ook films in de toekomst. En ik zou heel graag in Amerika willen worden uitgegeven. Dat is wel een droom die ik.
Het gaat nog verder.
Ja, ja. Mijn boek is al in Colombia gepubliceerd. Ik heb een Colombiaanse uitgever en ik had vorig jaar een hele tour door Colombia. En twee keer zelfs. En dat vond ik heel te gek. Hoe mensen daar het boek lazen. Anders, beter. Ik werd ook geïnterviewd. En die vragen waren heel erg inhoudelijk. En veel sterker dan in Nederland. En dat vond ik ook toen ik naar Duitsland ging. Het leek alsof mijn boek beter begrepen werd in het buitenland dan in Nederland.
Omdat het hier vooral ging over het Marokkanen gebeuren.
Ja, sterker nog, een interviewster van Volkskrant die vond het mooiste, de meest dramatische scène van uit mijn eerste boek, uit de Belofte van Pisa. De scène waarin mijn hoofdpersoon de Marokkaanse schoonmaker tegenkomt op het lyceum. En denk ik, Jezus, als je dat de meest dramatische scène vond, dan ben je scheel of zo. Ik denk, hoe. En er werden gewoon weinig vragen gesteld over het boek, over de inhoud.
Over de literatuur zelf.
Ja, exact. En dat vond ik niet leuk. Ik heb een boek moeten schrijven over het schrijverschap, over een schrijver, zodat ik over het schrijverschap kon vertellen.
Zodat het eindelijk over de literatuur zelf gaat.
Precies.
Je hebt lange tijd heel veel gelezen zelf. Dat is een van de dingen die ook in dit boek langskomt, dat je zelf vooral een lezer bent.
Ja.
Alles. Gewoon alles waar je fikken op kon leggen, dat heb je gelezen.
Ja, ik zag het zo. Ik bedoel, als je in de Champions League wil spelen, moet je verdomd veel uurtjes hebben gevoetbald op het pleintje. En zo zag ik het schrijven en het lezen ook. Ik dacht, als ik schrijver wil gaan worden, dan moet ik ook de boel echt goed onder de knie krijgen. En ik heb heel veel gelezen van Amerikaanse schrijvers, Salinger, Benioff, Stephen King tot Gogol, Tommy Wieringa, Adriaan van Dis, Gebhard, Fuisje, Kluun, Connie Palm, noem ze maar op.
Wat sprak jou dan aan? Want je had het eerder over het zoeken naar een rolmodel. Aan wie kan ik mij optrekken?
Ja.
Welke literatuur sprak jou dan aan?
Ik heb heel veel gehad aan Joe Speedboat.
Van Tommy?
Ja, dat was echt een boek waarvan ik dacht, Jezus Christus, wat een kracht. elk hoofdstuk stuwt het andere voort. En het is gewoon echt een vulkaanuitbarsting. En op die manier wil ik eigenlijk ook gaan wilde ik ook gaan schrijven. Dus met echt een enorme gedrevenheid. En ik vond de zelfspot van Robert Vuijsje heel erg tof. Alleen maar nette mensen. Toen dat boek verscheen, dacht ik, Jezus Christus, dit is
die rauwheid, ja, waarmee die verschillen omschrijft tussen,
ja, die schaamteloosheid,
een Joodse hoofdpersoon die valt, ja, op zwarte vrouwen,
geweldig, of de openhartigheid van een Kluun. Ik bedoel, heel veel, hij wordt afgemaakt, maar ik vind zijn eerlijkheid vind ik goud waard. En dat boek, Komt de vrouw bij de dokter, heeft me echt, nou ja, toen ik het boek uitlas, lag ik echt creperend op de grond als 16-jarige scholier. En toen wilde ik een vriend van me opbellen met wie ik ruzie had om het goed te maken. En als een boek dat met je kan doen, dan overstijgt dat de vraag of het literatuur is of niet, vind ik.
Je schrijft veel over seks en dat is nou net een van de moeilijkste dingen voor schrijvers.
Ja, om mij niet.
Voor jou niet. Nee, het gaat jou heel makkelijk af om seks op een tamelijk geloofwaardige manier te beschrijven.
Ja, nee.
Veel schrijvers worstelen daarmee. Het wordt pathetisch of het wordt stroef. Ja. Of
hoe vond jij ze? Hoe ervaarde jij ze?
Die seksscènes. Ja, als geestig. Toch ook wel. Ik weet niet of dat je bedoeling was, maar ik vond ze humoristisch.
Ja, geestig.
En lekker direct. Ja. Ik dacht, nou, dit is Wolkers, Wolkers 2.0.
Dankjewel. Ik heb echt serieus gedacht van, ik wil echt seksscènes schrijven waar Wolkers en Giphart van zouden moeten blozen. Dus,
je dacht, eat this, Wolkers.
Wat zeg je?
Ga je iets voordragen?
Ja, ik zat even te kijken. Ik wil heel graag iets voordragen, maar ik moet eventjes het juiste. Ja, wil je dat ik iets voordraag?
Ja, dan weten we waar we het over hebben.
Oké. Lente. Een student in Nederland stuurde mijn berichtje via Facebook. Of ik tijd en zin had in een interview, daar had ik natuurlijk helemaal geen zin in. Dus werd ik een beetje baldadig en antwoordde: dag Lente, ik doe het op één voorwaarde. Ze vroeg, en dat is? Ik zei, als je langskomt in Jarretels. Waarop ze antwoordde, ik interview je met liefde in lingerie. Wanneer heb je tijd? Ze kwam langs in het Paleis van Justitie in een witte trenchcoat. Een lief blond meisje met opgespoten lippen, geglaceerd met glinsterende lipgloss. Ze hield zenuwachtig een doosje vast. Ze zei, een cadeautje, voor jou. Ik zei, wat lief. Ik pakte het aan, maakte het open en zag gekleurde vierkantjes. Ik vroeg, geurblokjes? Ze zei, Turks fruit. Een vriendinnetje heeft het me gisteren gegeven. Ze was daar op vakantie. Voorzichtig proefde ik er eentje, spuugde het uit in mijn hand en vertelde, gadver, ouwe taaie, smakeloze shit. Ik bekeek de houdbaarheidsdatum. Het was inderdaad ver over datum, deed het raam open en smeet het doosje in de half bevroren Prinsengracht. Het gleed een stukje over een dun laagje ijs om vervolgens kopje onder te gaan. Ze vroeg, is dat hoe je met geschenken omgaat? Ik zei, je wilde me vergiftigen. Ik deed het raam dicht. Ga ik een stukje verder. Ze stond op, ik dook het keukentje in, gaf haar een glas appelsap. Ze nam een slokje en op het moment dat ze wilde beginnen, zei ik, sta op, draai je om en laat me je kont zien. Ze zei nee. Ik vroeg nee. Ze zei, eerst het vraaggesprek. Ik zei, ik duld geen tegenspraak, studentje, sta op nu. Ze stond op, draaide zich om en liet haar billen zien. Ik draaide op mijn bureaustoel, stond op en liep op haar af. We zoenden. Ik trok zachtjes maar ferm aan haar haren, zodat ze weer op de bank belandde. Likte mijn vingers, wreef haar klitje nat terwijl ik haar nek kuste. Daarna schoof ik zachtjes mijn ring en middelvinger in haar, terwijl ik mijn hand op haar onderbuik drukte. Ze beet op haar onderlip. Ze vroeg, wat ga je doen? Ik zei, shh. Met mijn vingertoppen kittelde ik aan het sponsachtige stukje bovenin haar kutje terwijl we elkaar kusten. Ik schroefde het vingertempo langzaam op, afstemmend op haar gekreun en gekronkel. Op het moment dat ik een zacht, zompig geluid begon te horen, zij verbaasd naar mij keek en toen naar haar kruis drukte ik mijn hand in haar onderbuik, terwijl ik haar steeds sneller begon te vingeren. Warm wit vocht stroomde uit haar als een oververhit pannetje met pap dat overliep.
Jan Wolkers die zit in de atheïsten hemel te glunderen als hij dit hoort schrijven.
Mano, ik kan nog uren doorgaan.
Jij kan hier uren mee doorgaan. Het is een mooi boek geworden. Bestseller, boy.
Dankjewel
dat je te gast wilde zijn.
Ik vond het geweldig. Een hele leuke interview.
Nou, dankjewel. Dat is leuk om te horen. En tot de volgende. Als dit ook weer een
22e
druk verder is of zoiets. Of,
vanochtend kreeg ik te horen dat de belofte van Pisa in de 22e druk is.
Hoeveel exemplaartjes hebben we het dan eigenlijk over?
Ik zou het
over?
Niet weten, maar wel over de 50.000 geloof ik.
50.000?
Ja.
Nou ja, dat is voor een debuut vind ik dat toch gewoon netjes, toch?
Ja, 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 heel blij mee. Maar ik ben van de lettertjes meer.
Dan van de cijfertjes?
Ja.
Nou ja, je hebt cijfertjes nodig om de lettertjes te bekostigen.
Dat is helemaal waar.
Dankjewel, Mano.